De gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en tier. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103, het 8e vers. Er zal worden gelezen uit Matthäus 27, vers 27 tot en met 37. Maar vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enig gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizend dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heer uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en u rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nach zijn dienstknecht, nach zijn dienstmaagd, nach zijn os, nach zijn ezel, nach iets dat uw naasten is. Matthäus 27, vanaf vers 27. Toen namen de krijgsknechten der stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand en vallen op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven ze hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen ze hem nu gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, het lot werpende, omdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem al daar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden.
Onze hulp en onze verwachting. Zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heiligen Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heeren. Heere, als een kleed zal het al verouden. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een eind. Door de tijd die alles schendt. De schaduwen van de dood zijn over de gemeente. We zijn samen met een rouwdragend geslacht. Deze week stonden ze bij het graf van hun lieve moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, en de banden van de familie zoals ze hier samen mag zijn. Het leven werd afgesneden. Het graf wachtte. De eeuwigheid moest worden aangedaan. Die weg die moeder gegaan is, is een weg die we samen zullen gaan. De blinddoek voor onze ogen zal ons de dood niet doen ontlopen. Het wegdenken van ons stervensuur zal ons niet baten. Het heimelijk verdrag met de dood en met de hel zal worden verbroken. Uw woord is de waarheid, gelijk het gras is ons kortstondig leven. En in dat ons is ieder van ons begrepen. De ouden, de mensen in het krachtige van het leven, de kinderen, de zuigelingen. Er staat geschreven in uw woord, ten dag als ge daarvan eet, dan zult ge de dood sterven en die dood is doorgegaan. En gelukzalig dat volk die tussen de wieg en het graf die waarheid leert kennen. Voor wie het waar gaat worden, hier op de aarde worden de schaduwen van de dood gekend. En de indrukken dat we u moeten ontmoeten, de ziel gaan bezetten. Onze de rust wordt opgezegd. Er haasten en spoeden om des levens wel wordt geboren. Heere, die mens die wordt afgesneden van het vorige leven. Afgesneden van de dienst van de zonde en van de wereld. En ontvangt een heilige lust om naar al uw geboden volmaakt te leven. Een Adamskind die aanvaardt dat hij Adamskind is. En die door God en uw heilige geest wordt uitgedreven om de zaligheid te leren zoeken en kennen. Zoals ze buiten de mens in Christus is. We hebben met de familie stilgestaan. Dat de mens uit de vrouw geboren kort is vandaag en hij zat van onrust. Dat hij komt als een bloem en heen gaat als een schaduw. Moeders graf is gesloten. De gedachtenis blijft. De leegte wordt gevoeld. Verdriet moet worden ervaren, maar dat onherroepelijke moet ook aanvaard worden. Wij bidden van u of u in dit geslacht de heerlijkheid van uw genade mocht verheerlijken. En dat u de kinderen deed buigen voor u die God die in de voorgeslachten u niet onbetuigd liet. En laat het nageslacht begrijpen dat duizenden werelden een vierkant hart niet kunnen invullen. En dat alles wat van deze aarde is niet in staat is om ons een bestaan te geven voor uw heilige rechterstoel. En wat zal dat wezen, o God, als we de weg hebben geweten en niet hebben bewandeld. En wel bewust ons hebben afgekeerd van dat leven en de normen die in uw woord zijn opgetekend. Want heren, die normen van uw woord, die leren ons hoe dat u van ons de invulling van ons leven eist en vraagt. Een andere familie heeft ook deze week gestaan bij het graf van hun lieve vader. Ook daar zijn de schaduwen van de eeuwigheid gekomen. En wil ook die familie naar uw goedgunstigheid onderwijzen en vertroosten. Wanneer we samen zijn, dan brengt u ons nog onder de adem van uw woord. En we bidden van u, o God aller genade, dat u ook in het midden van de gemeente de wonderen van uw vrijmacht wilt openbaren. En dat u ook deze morgen de prediking wilt gebruiken. Kon het zijn, o God, als pijlen van uw boog gedreven die treffen zouden in het hart van 's konings vijanden. Dat het zij, Heere, als een zaad van u gestrooid in de zo wel toebereide aarde, opdat de vruchten van geloof en van waarachtige bekering tot openbaring mogen komen. En dat wanneer we in deze weken stilstaan, doordat u Sion schuldbetalende borg, de weg gegaan zijt naar de vloekheuvel, om te voldoen aan vaders recht, om te voldoen aan de prijs die van u geëist werd, en de doorleving daarvan, dat de dood verslonden moet worden tot overwinning. Ja, dat u, o gezegende van den Vader, de uwen lief hebt tot het einde toe, en dat u gegaan zijt in gehoorzaamheid, die om de voorgestelde vreugde het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en dat voor een volk die doorleven moet geen penning te bezitten om die hemelhoge schuld te voldoen, die moet inleven, o God, dat ze voor u dat heilige wezen niet kunnen bestaan, en die hier door het geloof hebben geleerd dat u die daldeur zijt in het dal van Achor, die man die in schuilplaats is tegen de vloed, en die waar zal maken dat uw gekrookt riet niet verbreekt en rokende vlaswieken niet blust. Wilt u wat met ons niet kan samenkomen opzoeken thuis? Zijn zieken, eenzamen, sommigen zo geruime tijd aan hun woning gebonden, mocht u daar nog uw weldadigheid aan openbaren. Heere, gij koning der koningen, daar zijn ook zorgen in de gemeente die we u mogen betrouwen. We denken bijzonder aan die baby die al weken in het ziekenhuis verkeert en die morgen een hartoperatie moet ondergaan. U kent de spanningen in het hart van de ouders. U weet ook welke ingrijpende ingreep dat het is. Maar nu is het voor u niets te wonderlijk, o God. En dat u ook daar nog betonen mogen dit jonge leventje te bewaren en te behoeden voor de ouders. En dat u het nog gebruiken mocht om de heerlijkheid van uw naam groot te maken en met uw kerk te doen ervaren. Het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest, opdat ik al dus uw goddelijke wetten mag leren. We denken ook aan uw jonge moeder. Ze is deze week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis naar een zeer ernstige operatie. Met alle complicaties die daaraan verbonden waren. U kent haar zwakheid, haar geringe krachten. U weet ook dat er nog nabehandeling noodzakelijk is. Wat een spanningsveld moet dat wel geven in dat jonge leven en in dat jonge gezin. O God, geef ook daar nog wonderen te ervaren dat u die krankheden kent en liefdelijk geneest en van het verderf het leven verschoont. Uw goddelijke en vaderlijke handen over dat jonge leven ook wilt uitbreiden. En we dat daardoor ook uw goddelijke daden mochten bewonderen. Vrouw en moeder verkeerde enkele dagen in het ziekenhuis. Ook u kent haar krankheid, haar geringe vermogens. Zoveel zieke dagen en zieke jaren zijn al voorbij. Mocht u ze thuis nog met uw heil omringen en de wegen tot eeuwige zegen komen te stellen. Lieve koning van uw kerk, een man en vader verblijft ook al enkele weken in Bennekom in het ziekenhuis. U kent ook zijn geringe vermogens. Mocht u naar ziel en lichaam, naar geest en natuur hem nabij zijn. En ook hem die rust geven die mensen hem niet kunnen geven. Opdat het nog gedijen tot bekering. En dan hoeveel verborgen leden is er niet. En verborgen zorgen die we u de Heere betrouwen. Dat u uw kerk mogen uitbreiden. Dat u de arbeid die verricht wordt onder Joden en Heiden mocht zegenen. U vervolgde kerk een schuilplaats wezen. En betonen ook deze dag uw knechten te helpen. De leiding van uw geesten te verlenen en allen die wat in uw kerk hebben te doen, nabij willen zijn. En geef ook uw dienstknecht van morgen de eenvoudige leiding van uw heilige geest. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen. Psalm 89, versen 15, 16 en 17. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo kan David lieg, zijn mijn woord misleid. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen. Bevestigd als de maan en aan des hemels bogen staat mijn getuige trouw te schitteren in elks ogen. Maar ach, mijn God, wat blijkt uw trouw nu van uw eer? Hij is door elk beroofd, de nabuur tot een smaad. Wij zingen van Psalm 89, de versen 15, 16 en 17. geliefden. Ook in de nacht is de deur open van het huis waar Jezus verblijft. Ook in de nacht. Wat een wonder dat ook in de nacht de deur open is. Want in het leven van de levende kerk is vaak donker. Nacht. Of heb je daar nooit last van? Huppel je altijd in het licht? De kerk niet. Nee. De kerk niet. Nacht. En wat een wonder dat je dan de deur nog vinden kan ook. Nicodemus is in de nacht naar Jezus gegaan. Met de man. Belangrijke plaats in kerkelijk leven. De raadsvergadering van het Joodse volk. Gewichtig mens. Het veel voor, maar was onbekeerd. Bij de redding. Kan veel zijn, veel betekenen, veel wijsheid hebben. Belangrijke plaats innemen, ook in kerkelijk leven. Geacht zijn en onbekeerd. De man had een betrekking op de waarheid en een betrekking op het werk en het woord dat hij van Jezus zag en hoorde. Wij weten dat ge zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan die tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Want die man Christuskennis? Toen nou. Deze man was onherboren. En dan heb je geen kennis van Adam. En dus ook zeker niet van Christus. Goed onthouden. En daar is hij aan ontdekt. Want de Heer gaat daar stond tegen hem zeggen. Dat er in zijn leven, ook in zijn leven. Een genade wonder moet plaatsvinden. Nicodemus, tenzij dat de mens wordt wedergeboren. Hij kan dat koninkrijk Gods niet zien. Wijs mens, maar dat de mens wedergeboren moest worden. Nee, wist hij niet, begreep hij niet. Maar in die nacht is hem dat gezegd en in die nacht is hem dat ook van God geleerd. En hij ontving nog een les. Wilde hij ooit een bestaan voor God krijgen, moest hij buigen voor het woord dat Jezus in de nacht tot hem zei. Nicodemus. Nicodemus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd. In de weg van prijsbetaling, in de weg van rechtverheerlijking, is de zaligheid. In de nacht, donker. Dat kan je ook figuurlijk in het leven van een mens best plaatsen. Want in de dagen die aan u voorbij gegaan zijn, is veel donkerheid over uw leven gekomen. En nog niet zo lang geleden dat we vader uitgedragen hebben. Eventjes bij stilgestaan. We hebben vaders sterven meegemaakt. Ja. En dan zijn we 2,5 jaar, 3 jaar ongeveer. Is er van achter geleden. Toen was hij ook met de uwen hier om rouw te brengen. Even indrukken. Nou ja, moeder alleen gebleven. Het is nodig dat een mens toch eens tot zichzelf komt. En 14 dagen later, dan is het uit onze gedachtenwereld weg. En nu bent u na een korte tijd hier weer. Als kinderen, als kleinkinderen, achterkleinkinderen. Een familie. Donkerheid in een mens leven. probeer niet bij kunstlicht jij overeind te houden. En bij kunstlicht van de wereld, met al zijn verlokkingen en met al zijn verleidingen. Want als u vanmorgen hier mag zijn, voor de gedachtenis van het heengaan van uw lieve moeder, van uw grootmoeder, is dat maar niet alleen traditie. We brengen rouw. Nou, kijk eens zeg. 90 mensen brengen rouw. Weet u wat rouw is? Kent u de rouw? De rouw van Gods gemeente? De droefheid naar God? Die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. U moet ook gesterven. U bent jong, maar u moet ook gesterven. En u ook. En als ik dan vanmorgen tegen u zeg dat in de nacht de deur van het huis waar Jezus is open was. Dus daar is nog ruimte van God vandaan. Dan zegt hij zelf, zie ik sta aan de deur en ik klop. Ook dan voor u die boodschap. De mens moet wederom geboren worden. En gelijk Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet ook die zoon des mensen verhoogd worden. Zullen we het daarover hebben vanmorgen? Kun u wijzen naar de tekst? Matteüs 27. Ik wees de tekst in de versen 31 en 32. Matteüs 27, de versen 32, 31 en 32. En toen zij hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem henen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene, met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. Ik wil vanmorgen met u denken over het geheim van het kruis dragen. Meedenken maar. Het geheim van het kruis dragen. Misschien heb je ook wel kruisjes, ik weet niet. Maar het gaat over het geheim van het kruis dragen. In de eerste plaats de borg en zijn kruis. Ten tweede, Gods kind en het kruis. Het geheim van het kruis dragen, de borg en zijn kruis. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn kleding aan en leidden hem heen om te kruisigen. En Gods kind en het kruis. En uitgaande vonden ze een man van Cyrene met name Simon. En deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. Geef Gods geest de opening van de waarheid en luisteren en spreken. Geliefden, we zijn in de lijdensweken. Lijden. Klein beetje weet je dat. Mens kan lijden. Hebben we gezien. Toen we moeten krachten minder zaken worden. Die machteloosheid en die krachteloosheid daar tegenover. We hebben dat lijden gezien. Wanneer het uur daar is. Dat eeuwigheid eeuwigheid wordt. We gaan hier spreken over een ander lijden. Het lijden van Jezus. Gehoorzaam en gewillig. Wilde hij lijden, wij niet. Kunnen nog geen zere vinger aanvaarden. Maar hij wilde lijden. Hij moest lijden. En hij kon lijden. Want hij wilde de drinkbeker drinken die hem de Vader gegeven had. En de intentie van zijn lijden, waarin hij steeds dieper en dieper indaalt, in de ontzaglijke gevolgen van de diepte van de zonde. Nee. Van de diepte van Adams val. Want als we alleen maar spreken over de diepte van de zonde en verder niet, dan zijn we net het kardinale punt kwijt. Wat God de mens leert, waar de godsdienst nooit bij komt. Wanneer ik u de geschiedenis voor heb gehouden de vorige keer, dan weten we dat uiteindelijk het volk gekozen heeft. Laat ons Barabbas los. En dan lees ik dan de vraag van Pilatus, wat moet ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt de Christus. En ze hebben gezegd, kruis hem. Bewust. Weg met hem. Hij is lastig voor de Joden. Weet u dat God voor veel mensen lastig is? En weet u dat het werk van Jezus voor veel mensen knap lastig is? En dat hebben ze geopenbaard in dodelijdelijkheid, in geveinsdheid, in onverschilligheid. Nee. Dat hebben ze geopenbaard in brute, in bange vijandschap. Ik zal u dat lezen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. En toen gebeurde daar wat. Daar op Lithostrotos, op Gabbata. Toen is er een hoopske van die Romeinse soldaten gekomen. We hebben gezongen, maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Wat werpt ge thans toch uw gezalfde neer? En ge schijnt niet van verbond met uw knecht te weten. Hij is een prooi van de hel. Want daar op Lithostrotos ziet u een ingrijpend gebeuren. Die soldaten, die gaan naar die gegeeselde Jezus. En ze rukken hem het kleed van zijn lijf. Staat hier allemaal. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem de purpermantel om. Waarom bidt Jezus niet om dat legioen? Om dat stierenheer uit Basel naar de hel te sturen? Waarom verdrijft hij die honden niet die hem hebben omsingeld? Op Psalm 22. Waarom spreekt hij niet zijn machtwoord zoals hij deed in Gethsemane toen ze hem gevangen namen? En waarom jaagt hij dat muitgespan niet de eeuwige rampzaligheid in? Waarom niet? Omdat hij borg is. Omdat hij de prijs der zielen, het rantsoen Gods, moet gaan opbrengen. Straks gebeurt het wel. Als hij terugkomt in zijn koninklijke heerlijkheid, dan zal hij al degenen, ook die hem doorstoken hebben, aanschouwen. En hij zal zeggen, ga weg van mij, gij die niet hebt gewild dat ik koning over u zijn zal. Maar hier is hij nog de plaatsbekleder, de prijsbetalende borg. Ze kleden hem uit, Jezus, die geen zonde gekend en zonde gedaan heeft. Hij die de vlekkeloze is, waarvan de kerk in de hoogtijden gesproken heeft, zulk een betaamloos, heilige, loze, onbesmet, afgescheiden van de zondaar. Daar kleden ze Jezus uit. Staat dit? En ze overkleden hem met de purpermantel. En dan spotten ze en honen ze. En als ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een purperen mantel en een kroon van doren gevlochten hebbende, zette hij op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten ze hem en zeggen: wees gegroet, gij koning der Joden. Ze hebben gespot, ze hebben van Jezus een karikatuur gemaakt. Een spotkoning. En hij laat dat zich welgevallen. Een spot en smaad van mensen die boze volk naar zijn baldadig wensen beschimpen kan. En hij doet dat plaatsbekledend. En hij doet dat prijsbetalend. Hier zijn de diepten die ons verbijsteren, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken. En als ze dan alzo met hem de spot gedreven hebben, staat er in de schrift, gespogen hebben, gaat ver. De vijandschap gaat ver. Kunt u een grotere smaad indenken dan iemand die u in het aangezicht spuurt? En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden ze hem de mantel af en deden hem zijn kleding aan. En ze leidden hem heen om gekruisigd te worden. Nou, het verhaal, of liever, de geschiedenis, die kent u. Uw kinderen zullen op school, zekerlijk in deze lijdensweken, daarover ook verteld worden. Welke diepten dat hij ging, de man van smarten. En dan de ontzaglijke betekenis. Dan komt het moment dat hij de rechtszaal uitgaat. Want nu wordt het uitgesproken vonnis ook uitgevoerd. Luistert u naar mijn woorden? Er liggen zoveel geestelijke en heilige lessen in. Je hoort zoveel mensen spreken over Christuskennis. Welke Christus kent u? Waar u loopt te juichen en te huppelen en te springen en te geloven. Welke Christus is dat? Kent u een Christus die van achter het recht zich aan u geopenbaard heeft? Die noodzakelijk werd vanwege uw kennis van uzelf, toen u op de school van vrije genade leerde dat er tussen God en je ziel een rechtszaak was? Of denkt u dat de genade bestaat door uit de hebbelijkheid van de menselijke natuur een blote Jezus uit de schrift aan te nemen en dan maar tegelijkertijd vast te stellen dat hij ons gegeven is? Een Jezus buiten recht? Deze van den Vader gegevene in zijn plaats bekleding voor een volk die geestelijk aanvaardt dat ze een hoon, een spot en een smaad zijn. Als zonde tot zonde wordt en schuld tot schuld, dan kom je aan de weet wat de val heeft uitgewerkt in uw leven. Dan gaat het maar niet om eens een nare gedachte of hier is misgestapt. Maar dan gaat het niet meer over een toestand in uw leven. Maar dan gaat het over de staat van uw leven. Zo blijven preken, zolang ik adem heb, mensen. Zie, je moet door recht verlossen. En dan valt al die hebbelijkheid van een mensenleven, die valt helemaal weg. Als hij plaatsbekledend daar dit ondergaan heeft, dan wil dat zeggen dat in de aanvaarding van het leven een ontdekt volk weet dat dat plaatsbekledend is. Of kleedt God in de weg van bekering een mens niet uit? Komt er niet een naakte en een onblote zonde er openbaar? Ben je dan nog bekeerd? Ik heb nog een les. Velen spreken over het rechtsgeding. En over een rechter die ze ontmoet hebben. Maar houdt u goed vast. Dat waar het vonnis uitgesproken is. Dat ook uitgevoerd moet worden. Want u komt met een aangewezen en uitgesproken vonnis. Niet huppelend over de aarde te lopen. En u komt niet met een aangewezen en uitgesproken vonnis met je hoofd naar boven over de aarde te hopen. Dat kun je niet begrijpen. Er is een erfdeel die vonniswaardig is. En ook vonniswaardig wordt die weten dat er een uitvoering van het vonnis zal zijn. En die uitvoering van het vonnis, die leidt Jezus naar Golgotha. Dus ik zeg u dat de rijke betekenis van deze kruisdragende borg alleen maar verstaan kan worden. Door een erfdeel dat eens een keer met de rechter te doen kreeg. En zijn vonnis aangehoord heeft. En met de aanvaarding van dat vonnis geen bezittend mens geworden is. Maar een vonniswaardig mens geworden is. En misschien verstaan we er niks van. Maar dan vind ik dat maar jammer voor je. Dan moet je maar vragen of God je oren geeft om het te begrijpen. Hardigheid. Poeh, ik heb het helemaal niet in mijn hart, mensen. We moeten eerlijk behandeld worden. Op weg naar die ontzaglijke eeuwigheid. In een tijd van vervlakking. In een tijd van algemeenheden. Terwijl er een erfenis is die weet. Dan moet iets opgelost worden. En dat gun ik u van ganse hart. En tot troost van een erfdeel die misschien vanmorgen hier mag zijn. En weet, o God, hoe zal ik u ontmoeten? En hoe kan ik met een openstaande schuld en met een onvervuld recht voor u toch bestaan? Kijk, daar gaat hij. Ze hebben hem zijn kruis opgelegd, schrijft Johannes. Niet alleen een uitgesproken vonnis, maar een vonnis dat uitgevoerd wordt. Dus als ik Jezus zie, daar bij Gabbata, en ik zie die ruwe soldaten hun werk gedaan hebben, dan zie ik dat ze een kruis pakken. Ze hebben erop gerekend, die Romeinen. Nee, ze zijn al te laat. Want zijn eeuwige vader heeft erop gerekend. Dat is naar de oorsprong van het eeuwig verbond. Wie is hij die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken? Zie ik kom, o God, om uw welbehagen te doen. Die Romeinen hadden het kruis klaarleggen. Maar zijn eeuwige vader had het besteld. En hij heeft het aanvaard. Hoe? Nou, we hoeven toch niet te filosoferen. Als ik tegen u op een kinderlijke wijze probeer duidelijk te maken. Dat dat in Jezus is met een stuk geslagen rug. En met ontvelde schouders. En ze hebben daar dat kruis opgelegd. Ze bonden dat op iemand. En toen kwam de weg. Van een uitgesproken vonnis. Naar een volvoerd vonnis. Dat is toch niet zo moeilijk om te begrijpen. Als u toch in een natuurlijk rechtsgeding, mensen, tot een straf veroordeeld bent. Dan gaat u toch niet die rechtszaal uit en zeggen, ziezo, zit achter de rug. Nee, dan begint dat pas. Of zie ik dat niet goed? Zie ik dat niet goed, volk van God? Als u toch een vonnis bent aangewezen, dan is de zaak nog niet opgelost. Daarom loopt er een erfdeel op aarde met een onopgelost leven. Of zijn die termen zoals men dat vandaag tekent? Die beleving? Wat is dat voor een weg die Jezus gaat? Naar een uitgesproken vonnis, dat is een stervensweg. En waar eindigt die weg? In de dood. Dus volgen, geestelijk volgen, wil tegen u en mij zeggen. Dat is een stervensweg die ze gaan. De oefening van het genadeleven. En wilt u dan even denken dat die jongeren van Jezus een wedergeboorte kennen, een geopenbaarde weg kennen, een geopenbaarde Jezus kennen. Leidensgangen zijn gepreekt en nu moeten gaan. Zeg, Petrus, wat kan je ermee doen nu? Je hebt toch beleden gezegd de Christus de Zoon, dat is levende God. Zeg, Thomas, wat kan je nou doen met datgene dat je nou beleefd hebt, die 3 jaren? Vertel dat nou eens. En dan zou ze tegen u en mij zeggen dat de zaak nog volkomen onopgelost is. Jezus wordt het kruis opgelegd, gemeten en gewogen door zijn vader. Hoe zwaar is dat kruis? Daar drukt, u bedoelt de kilo's? Nee, daar drukt de volle last van de toren Gods tegen de zonde, dat drukt hem. Dat is het volle gewicht dat God opgemerkt. Er moet betaald worden door u of door een ander. En dan gaat hij onder het gewicht van de last van de toren Gods tegen de zonde. Ik lees in mijn tekstwoorden. En ze leiden hem heen om te kruisigen. En nu kom ik even terug op de rijke betekenis. Want hem overkomt dit niet. En daarom ben ik met Johannes 3 met u begonnen. En in Johannes 3 hebben we toch gehoord dat Jezus tot Nicodemus verteld heeft. Gelijk Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd. Alzo moet die zoon des mensen verhoogd worden. En kinderen, waar wijst Jezus dan naar? Waar Jezus naar wijst, toen hij over de gelijkenis sprak van de slang in de woestijn. En alzo moet die zoon des mensen verhoogd worden. Nou, dat zal u op school best eens verteld zijn. Toen moest Mozes een kruispaal maken en daar een koperen slang op bevestigen. En daar midden in de woestijn staat een opgericht kruis met een koperen slang. Waarom staat die daar? Of liever, wanneer kwam die koperen slang daar? Dan zou u even met mij de schriften moeten naspeuren. En dan zou u daar in de woestijn een uitgeleid volk zien. En dan zou u zien dat dat een rebellerend volk is. Een tegen God opstandig volk. Die murmureerde tegen Gods leiding, tegen het godsbestaan, tegen de wegen die God kwam te houden. Gerebelleerd tegen die God die ze met tekens en wonders uitgeleid had. Toen gij, o God, met majesteit, u Israël hebt uitgeleid. Tegen een God die zijn weldadigheid aan hen betoond had. En toen heeft de Heer naar zijn recht getuchtigd. En toen zijn de slangen gekomen. En als je daar in dat leger zou zien, dan zou je overal die slangen zien. En hun beet was dodelijk. Daar in de woestijn ligt een volk te sterven vanwege het oordeel en vanwege de straf God. Dat volk zal in de woestijn de eeuwige rampzaligheid tegemoet gaan. Of niet? Zo was het toch? En te midden van die dood en dat verderf heeft Mozes van God een boodschap gekregen. Richt daar te midden van het stervende volk met de dodelijke vergif in zich. Een koperen slang op een kruispaal. Richt hem op. Opdat een iegelijk, heeft hij gezegd, die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Opdat dat de enige oorzaak is van behoudenis. Hoe zullen ze het rechtvaardige oordeel Gods omgaan? En dan zullen ze die dodelijke beet teniet doen. En daar staat dan de koperen slang. Alzo moet nu die zoon des mensen verhoogd worden. Daar gaat Jezus als de verhoogde koperen slang met het vloekhout tot een prediking voor een in zichzelf stervend volk. Die anders geen mogelijkheid van behoud mee weet. Die het niet doen kan dat ze uitgeleid zijn. Die het niet meer doen kan met haar elims. Die het niet meer doen kan met de leidingen Gods in de leven. Maar die geestelijk en bevindelijk doorleven. Net als dat woestijnvolk daar in Israël. Waar Jezus naar wees. En wat hier zijn vervulling krijgt als ze hem uitleiden naar Jeruzalem. Hoop voor een ten dode opgetekend volk. Verwachting voor een door de slangenbeet aan het oordeel overgegeven volk. Dat betekent een kruisdragende Jezus. Ik lees in de schrift van vanmorgen. En ze leiden hem heen om te kruisigen. Onafwendbaar gaat hij de weg naar de vloekheuvel. Een uur gaans. Hoort u? Een uur gaans. Kom ik zo op terug. Onafwendbaar komt het oordeel Gods. Onafwendbaar komt de uitvoering van het vonnis. Onafwendbaar komt de dood en de eeuwigheid. Elke stap die Jezus doet vanaf Gabbata naar Golgotha is steeds eeuwigheid, 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 eeuwigheid. We spreken toch over het plaatsbekledende werk van Jezus. Het is toch geen mythe, geen martelaar, geen mooi geschiedverhaal. Het is toch de kern van de zaligheid. Daar gaat hij, onafwendbaar, stap voor stap. Zeg ik te veel? Als ik tegen u vanmorgen zeg, dat in de genadebedeling Gods er een volk is die daar een beetje van begrijpt. Onafwendbaar komt de dood en komt de eeuwigheid. Elke stap dichter bij de godsontmoeting. Elke stap wetend, de eeuwigheid komt, de eeuwigheid. Ziet u, de praktijk van de godzaligheid, het stervende leven van de levende gemeente op aarde. Of denkt u nu echt, jong en oud van Kootwijkerbroek, dat de bediening van deze middelaar een zaak van het natuurlijke verstand is? Jezus, en ze legden hem zijn kruis op. Ik heb nog een beeld, want hier zie ik ook de oud-testamentische vervulling, niet alleen van de verhoogde koperen slang, maar ik zie hier ook die oud-testamentische vervulling van de grote verzoendag. Paulus zegt dat Jezus buiten de legerplaats geleden heeft. Laat ons dan uitgaan met hem, zijn smaadheid dragende. Want wat we hier zien was in de rijke schaduwdienst van Israël eeuwen achter elkander gepreekt. Toch zegt de apostel in de Korinthenbrief dat er een deksel op hun aangezicht is tot nu toe. Eeuwen in de bedeling van vrije genade. De verheerlijking Sion de recht verlost. En ze hebben er niets van verstaan. En toch komt de vervulling van de oudtestamentische eredienst. Op de grote verzoendag werd het bloed in het heiligdom gebracht. En het offer, dat werd buiten de legerplaats gebracht. Gaat u even met me mee, wat er gebeurde onder die oudtestamentische eredienst. Die priester had het bloed ingedragen. Gouden verzoendeksel was gesprengd. Maar daar in het voorhof lag het gedode offerdier. En wat deed men nu met dat gedode offerdier? Dat werd genomen en dat werd buiten Jeruzalem gebracht. Buiten de lege plaats. En daar werd een vuur ontstoken. En dat vuur, dat zou even later het gedode offerdier verteren tot het laatste toe. Buiten de lege plaats wordt Jezus uit Jeruzalem weggedreven. Waarom had de Heere dat geboden? Waarom werd dat offerdier verteerd? Er mocht niets van overblijven. Wel, hij droeg toch de zonde van het volk. Hij droeg de schuld van het volk. Hij droeg het oordeel van het volk. En om dat nu eens kinderlijk tegen u te zeggen, jong en oud. En dan zijn lijdenstoffen toch niet zo moeilijk. Als ik daar die vuurvlammen buiten de legerplaats zie. En ze verteren dat offerdier. Weet je wat dat betekent? U wel? Kijk, volk van God. Daar verbrandt u zonde. Daar verbrandt u schuld, hoor. Daar verbrandt het oordeel Gods eeuwig. Als Jezus buiten de legerplaats gaat, zal hij verteerd worden. Tot laatst toe. Op het vloekhouder schande zal de zonde van de kerk verteerd worden. De schuld van de kerk uitgedergd. En het oordeel Gods worden weggenomen. Begrijpt u nu waarom Jezus buiten de legerplaats gedreven wordt? En ik lees, en ze leiden hem heen om te kruisigen. Ik zie een hoofdman over 100. We vinden hem later bij het vloekhout terug. Niet waar, die man, die weet je wel, die kloppend op zijn heup schreeuwde, waarlijk hij was Gods zoon. Dat zegt tegen mij, als hij er was, dan was ook zijn legioener. Dat is toch duidelijk genoeg. Die hoofdman over 100. Daar bij Gabbata wordt het legioen van 100 Romeinse soldaten gevormd. En ze nemen Jezus met zich. Nu gaat de uitvoering van het vonnis komen. Onherroepelijk, onafwendbaar. Er moet betaald worden door u of door een ander. Daarom, volk van God, gaat u onafwendbaar naar de rechtsoefening toe. God rust niet, eer dat er op Gabbata, op Golgotha geroepen is, het is volbracht. De kerk kan geen rust vinden in de ziel, eer de oplossing van de zaken wordt gegeven. Jezus op weg om verteerd te worden. Opdat de zonde zou uitgedelgd worden als een nevel. En het waar zou zijn. Ik heb ze geworpen in een zee van vergetelheid. En ik gedenk dezelfde niet meer. Kun je het volgen, kinderen, jongens, meisjes? Zie je dat vloekhout op die stuk geslagen rug liggen? Zie je dat vloekhout gebonden worden op die ontvelde schouders? Zie je onder dat vloekhout dat door hem gedragen wordt, dat met doornen doornagelde hoofd en dat bespuwde aangezicht? Ziet u hem, de borg des verbonds, de weg, de lijdensweg gaan naar de plaats van het vonnis? En de kerk dan? Ging toch de borg en het kruis, hè? Dat was toch de eerste gedachte. Vond je het moeilijk? Lees je er wel eens wat over na? Laat je sterrenboekjes maar liggen, hoor. Die brengen je niet in de hemel. En laat je enthousiasme voor de dingen van de wereld maar eens een ogenblik los. Die brengen je naar de hel toe. Wat zegt u? Ik zeg, die brengen u naar de hel toe. Dat gaat ook voor u, voor uw kinderen. Het is een van twee. Wat mij er ook niet is, dat is tegen. En wat er ook niet is, ja, dat verdwijnt. U zit niet vrijblijvend hier, nu u rouw brengt van uw lieve moeder. Ik heb met de begrafenis, denk ik, daar genoegzaam wat van gezegd tegen u. Maar kleinkinderen, u zit hier ook niet vrijblijvend. Ik heb u zo gekend, catechisatie gehad, belijdenis, gehuwd, getrouwd, kinderen gedoopt en verder. En verder. Nu moet u God gaan ontmoeten straks. Hoe moet dat? Weet je van die rijke man die zijn ogen opsloeg en die gezegd heeft, heren, er zijn er nog wat op de wereld. Die leven net zo onverschillig als ik geleefd heb. Oh, laat ze toch mogen waarschuwen. En toen is daar uit de hemel een boodschap gekomen. Ze hebben Mozes en de profeet, dat ze die horen. Hoort je goed? Daar gaat een kruisdragende borg. We zullen hem moeten kennen, wil het met ons wel zijn op weg naar de eeuwigheid. Kruisdragende borg. De borg en het kruis. En hoe moet het dan met Gods kind in het kruis? Ja, daar gaan we nu net over praten. Wat voor baten heeft nu Gods gemeente? Laten we eens maar zingen. ...42... Troost, zeker, tuurlijk. Onderwijs, luistert u maar. O mijn ziel, wat buig u neder. Waartoe zijt gij mij ontrust? Voet het oud vertrouwen weder, zoek in hoogste los uw lust. Maar Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God, slaat oog naar boven. Want ik zal zijn naam nog loven, 3 van 42. Kruispaal met een verhoogde slang. Om die kruispaal heen lag een volk te kruipen en te kronkelen vanwege de dood en het verderf die in hun aderen was gekomen. Waar jongen, waar ouden, waren krijgers, waren van Benjamin, waren van Juda, waren van Issachar. Ze waren onderscheiden in leeftijd, in kracht, in afkomst. Maar Jezus heeft tot Nicodemus de boodschap gebracht, opdat hun iegelijk die in hem geloven, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Als Jezus uitgeleid wordt, dan gaat hij die kruispaal ook plaatsen. Maar dat deed toch die Romeinen? Nee, dan begrijpt u het niet goed. Dit is alles raadsvervulling. Goddelijke raadsvervulling. De plaats waar Jezus kruis zal komen, is van eeuwigheid door de Vader bepaald. Ik moet werken. De werken van mijn Vader. Die weg naar naartoe is een uur gaans. Jeruzalem, Gabbata, letterlijk betekent verhoogde plaats, ligt in de hoogte. Golgotha ligt aan de andere zijde van het dal. Dat wil zeggen dat Jezus eerst met zijn vloekhout de berg afgaat. Dat Jeruzalems berg weer galm van vreugd. Daar in de hoogte. Als ik haar torens en schouw. Wel nu daar gaat hij. Eerst de diepte in. En dan zal hij zo door de diepten van het dal heen. Golgotha moeten gaan beklimmen. En dat is dan het beeld wat er ingeweven wordt. En wat we bewust in deze tekst worden meegenomen hebben. Om te laten zien langs welke wonderlijke wegen de Heere die kruisweg gebruikt. Om ook Gods kinderen de geheimen van kruisdragen te leren. De tekst is niet zo moeilijk. En ze leiden hem heen om te kruisigen en uitgaande. Begrijp je nu even het beeld? Uitgaande uit Jeruzalem. En dan moet de heuvel beklommen worden. Buiten de Godstad. En terwijl daar die stoet, ik heb u gezegd, de hoofdmen over 100 van die Romeinen. En vanzelf natuurlijk het volk, klagende vrouwen, weten we ook wel. En ze zien dat tafereel. Onder het kruis gebogen Jezus. En die Romeinen, die merken dat op. Het gaat toch niet vlug genoeg. Het gepeupel dringt van alle zijden aan. En indien het mogelijk waren, hadden ze hem van tussen die soldaten vandaan gehaald. Want godsdienst is vijandig. En op datzelfde moment, wanneer ze daar gaan en ze moeten de heuvel opkomen, komt daar tussen de heuvelen door een mansfiguur aan. Dat is het beeld. En de Romeinen zien hem daar komen, in de vroege morgen, want dat is duidelijk. En we weten ook wie het is. En er wordt veel over hem gezegd in de schrift. Enkele gedachten mogen ons dan duidelijk zijn. Het uur nadert dat Jezus het vloekhout opgaat. Het uur nadert ook van Gods welbehagen. Om zich te gaan verheerlijken en te openbaren aan een mensenkind. En dat mensenkind, dat wordt ons getekend. Simon van Cyrene. Cyrene is in Libië. Dus hij komt uit Libië vandaan. Hoe hij in Libië gewoond heeft, is hij gekomen om met de zovelen het Pascha te houden. En zijn ze samengestroomd uit alle delen van de aarde om gehoorzaam te zijn aan de opdracht die de Heere eenmaal gaf. Op de 14e Nisan zal u het Pascha des Heeren gehouden worden. En is hij meegekomen met die grote scharen? Nee,
Nee. Want hij kwam van zijn akker. Dus hij heeft een tijd buitenlands verkeerd. Is gekomen naar zijn akker om Jeruzalem heen. Hij deelde dus in die erfenis daar vromen. Want hij had ook een deeltje in het erfland gekregen. Geslacht en geslacht had daar gearbeid. En in de vroege morgen had deze Simon van die Cyrene daar op die akker aan het werk geweest. Wat er allemaal afgespeeld is in Jeruzalem is hem verborgen. Gabbeta weet hij niet. Van Jezus zal hij wel gehoord hebben. Er staat dat ze hem dwongen om dat kruis op zich te nemen. Kunt u vinden bij de andere evangelisten. Het beeld is niet zo moeilijk. Ik zie hem daar komen, die man. Hij blijkt vader te zijn. Hij heeft kinderen. Kinderen? Zal ik het u voorlezen? Ik lees in de schriften. En ze dwongen een Simon van Cyrene die daar voorbij ging. Komende van de akker. De vader van Alexander en Rufus. Dat hij zijn kruis droeg. Twee jongens. En van zijn vrouw. Daar weten we ook nogal wat vanaf. Wilt u even meeluisteren? Ik lees in de brief die Paulus schrijft aan de gemeente van Rome. Groet Rufus, de uitverkorene in de Here, en zijn moeder en de mijne. Paulus schrijft dat een hele tijd later. En als ik dan eerlijk deze exegese over denk, dan weet ik dus dat hij twee jongens heeft. En dan komen die twee jongens later in de schrift tegen. De uitverkorene, zegt Paulus. Ik kom ook de vrouw van die Simon tegen in de schrift. En Paulus noemt haar zijn moeder. Dat is natuurlijk niet een natuurlijke moeder geweest. Dat is zijn geestelijke moeder geweest. Dus er waren toen ook moeders in Israël. Net zoals Naomi, die haar Rut opvoedde. Zo is Paulus door de moeder van Rufus, door de vrouw van Simon van Cyrene, geestelijk ook opgevoed. Wat een wonderlijke ding kun je toch in Gods woord vinden. Een moeder in Israël. Dus een bewaldadigd geslacht. Een vader die het kruis van Jezus mag gaan dragen. Zijn vrouw die moeder in Israël is. En twee kinderen die in de niet-testamentische bediening kunt u vinden. Door God gebruikt werden om de kerk te dienen. Dat was een bevoorrecht geslacht. En de uwe? En de uwe? Heb je ook een vrouw die je moeder in Israël is? En heb je ook een man die verwaardigd wordt om kruisen achter Jezus te dragen? En heb je ook kinderen die de Heere vrezen? Wonderlijke dingen worden vanmorgen tegen u gezegd en aan u gevraagd. Zo heeft de Heer toch wel een wonderlijk beeld getekend vandaag. Met de rouw van uw familie nu. Simon van Cyrene. En er komt eraan. En ik zie een paar van die Romeinen. Die zeggen, hey, stop jij eens eventjes. En je legt zijn gereedschap neer. En wat hij van zijn akker als vruchten meegebracht had. Leg dat vrachtje maar neer, dat heb je niet nodig. We hebben een ander vrachtje voor je. En dan moet u achter Jezus gaan staan. Want dat kruis van Jezus, dat sleepte achter hem aan. Gebogen onder de last van dat kruis, nee. Gebroken onder de last van de toren Gods tegen de zonde die hij volkomen draagt. En naar zijn menselijke natuur schijnt hij niet verder te komen. En dan wordt die Jezus, die Simon gedwongen, die mag dat kruis meehelpen dragen. Zie ze gaan, de weg naar het vloekhout. Zijn gezicht op hem, die hem in alles is voorgegaan. Door het kruis, gebonden aan de kruisdrager. Ik zat gisteravond wat te denken zo. Door het kruis, gebonden aan de kruisdrager. Hebben Gods kinderen kruisen? En wie heeft ze niet, zeg. Ik heb op de begrafenis van moeder gesproken dat de mens uit de vrouw geboren kort is vandaag en is dat van onrust. Kruisen? Hebben Gods kinderen kruis? Nou, nogal wat hoor. Nogal wat. Kinderkruisen? Gezinskruisen? Huwelijkskruisen? Zakenkruisen? Kruisen over zorgen, kruisen over lichaamskwalen, kruisen over verdrietigheden. Nou, die zijn er nogal wat in het leven. Ede spaart zijn kinderen niet, die achter mij wel komen, verloochenen zichzelf. En nemen ze een kruis op en die volgen mij. Ja, maar die hebben eigenlijk alle mensen kruisen. Wie heeft nou geen kruisen? Kom eens in de gezinnen. Kom eens in de bedrijven, waar je ook tegenkomt. Jongen, wat een verdriet en wat een ellende. Maar hier zijn er ook nog andere kruisen die Gods kinderen hebben. Ja, weet je, die hebben een kruis op de rug. En dat is dat zondekruisje, hè. Ja, ik weet wel dat Bunyan die vracht wel kwijtraakte. En dat die vracht wel in dat graf duikelde, lees een geschiedenis maar. En toen was hij ten opzichte van de staat van zijn leven, was hij zijn zonde wel kwijt. Maar ten opzichte van de smet van zijn leven natuurlijk niet. En ten opzichte van zijn staat wist die man dat zijn zonde was weggenomen. Maar ten opzichte van de smet van het leven heeft deze mens kruisen gedragen. De grootste smart van je verdorven vlees. Wat? Wist je dat niet? Dat Gods kinderen met een kruis lopen van hun verdorvenheid. Wat ik zo vaak tegen u zei van die oude dominee, weet je, die oud gereformeerde dominee, die nog in zijn kuitbroekje liep. Oude bonen. En die dan toch aan het eind van zijn leven tegen ons moest zeggen dat hij heel zijn leven lang met de lijk had lopen sjouwen. Geloven ze tegenwoordig niet meer. Hè? Ze zijn overal boven en uitgegroeid. Maar de kerk niet hoor. Je moet elke dag gerechtvaardigd en geheiligd worden. Dat zijn kruisjes die je meeloopt. Daar loop je niet makkelijk mee hoor. Omdat je een kruis op je nek hebt. Daar loop je niet te huppelen en te springen. Daar lopen Gods kinderen zo vaak met hun hoofdje naar beneden. Begrijp je? Als dat kruisje een beetje op je rugje gedragen. Nog meer kruisen, Satans listen. He? Je hebt geen heil bij God. De zaak van jou klopt niet. Is God wel met je begonnen? Is hetgeen wat je beleidt inderdaad wel van de hemel? Heb je het niet verzonnen? Waar komt het allemaal vandaan, man? Wat is je leven? Ben je lichtend licht? Zoutend zout? Zijn ze jaloers op je? Dan zouden je kinderen toch wel anders leven. En dan zou je vrouw toch wel voor je buigen. Of je man. Satans listen, waar uw golven u baren en waar de spotters durven vragen, waar is God die ge verwacht en met benauwde ziel versmelt als er zich voor ogen stelt, listen. De geestelijke slagen die ze krijgen van de hemel, als ze de hoofd een beetje te hoog opheffen en de Heer ze weer naar beneden duwt om ze vatbaar te houden voor genade. Wanneer de Heer ze omkleedt en ontneemt en al hetgeen waar ze gronden in zochten worden weggenomen. En ze naar de hemel schreeuwen met Jeremia op het einde van het leven. Heere, bekeer me nou, zal ik bekeerd zijn. Ja. En de slagen die ze moeten krijgen in het volgen van Jezus. Een dienstknecht heeft niet boven zijn meester. Hoon, spot, smaad, het hoort er. Een beetje bij. Die achter mij wil komen. Ik lees en Simon van Cyrene. En uitgaande vonden ze hem. En ze dwongen hem dat hij zijn kruis droeg. Ja. Elk stapje dat hij gaat, eigenlijk is hij de tweede. Die grote kruisdrager deed als het ware elk stapje al gedrukt voor hem. En je kruisen in natuur en genade is de weg die Simon van Cyrene gegaan is door duidelijke troost. Hij hoefde eigenlijk alleen maar te volgen. Je had maar een klein puntje van dat kruis. Het dwarshout lag op de schouders van Jezus. En een kleine stukje mocht hij meedragen. Ga eindigen te stijl. U was hier, familie. Ik heb met de begrafenis al heel wat geprobeerd duidelijk te maken over moeders leven. Ik heb toen gewezen dat moeder in de opvoeding je altijd voorgehouden heeft dat een mens bekeerd moest worden. Nee? Dat had je nooit kunnen ontkennen. Ze heeft je ook gewaarschuwd, want ze eiste een leven naar de schriften. Moeder had een nauw leven ten opzichte van die dingen. Kan je ook weten. En ze had ook nog, als nodig was, de geest van de vrijmoedigheid. Om je dat te zeggen ook. Mijn jongen, dat kan niet. En mijn kind, dat kan niet. Dat weet je. Tegen u ook, kleinkinderen. Ze heeft zich nooit ter belijdenis geschaamd. Zou ze vreugde van je gehad hebben? O poesje. Zou ze vreugde van je gehad hebben? Of verdriet? Zou ze smart van je gehad hebben? Of blijdschap? En ze dwongen hem dat hij zijn kruis droeg. Familie, de boodschap van het eeuwige woord van God. Lijdenstoffen is maar niet een verhaaltje vertellen. Maar lijdenstoffen is vertellen hoe God aan zijn eer komt en de kerk aan de zaligheid. Wordt verteld hoe dat er een erfdeel is die gaat begrijpen. Plaatsbekleden. Waarom moet je er zo diep doorheen? Om een beetje te begrijpen hoe diep hij er doorheen is. En hou je dat laatste vast? Hij had het dwarshout. U dat kleine puntje. Hij had de doodswonden. Wij de schrammetjes. Dateen zingt in 138. Ge zult mijn kruis eindigen hier. Maar goede tier zij gij gestadig. Het werk uw handen zult gij. Volvoeren vrij, Heere genadig. Amen. Heere, u gaf vanmorgen uw woord, de opening van het woord, de eenvoudige leidingen die ge met uw kinderen houdt in het volgen van u, van een erfdeel die in de rechtszaal hun vonnis hoorde, maar daarmee niet zijn gered geweest en niet geholpen zijn, maar die hebben achter de uitspraak van het vonnis ook de uitvoering van het vonnis ingewacht. En dat werd een stervensweg. Dat werd een weg, een onherroepelijke weg die leidde tot de uitvoering van het vonnis. Uw kerk zong ervan. Ge hebt, o Heer, in dodelijks tijd gewrecht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Wij denken aan deze kinderen, het huisje is leeg, Heer. En er zal heel wat afgedacht en gepraat worden. Dat u de verbondenheid aan de waarheid en aan elkander doet blijven. Geef de kleinkinderen een indruk dat ze hier vandaag in uw huis waren. En die boodschap die gaat nooit meer weg, Heere. Die zal blijven tot de jongste dag. De Heere, u zal erop terugkomen. En die grote godsontmoeting, waarin u geleerd hebt hoe diep dat u gegaan zijt om de zonde van uw gemeente weg te dragen. Bovendien hebben we gezegd, Heere Jezus, dat in de nacht de deur bij u open was toen Nicodemus binnenkwam. Misschien zijn er wel bij voor wie het tot troost is. O God, is die deur open. mag ik mijn eigen zorgen noden bij u bekendmaken. Zie mij, Heere, die elk moet duchten tot u vluchten. O mijn God, verlaat me niet. Laat zo de waarheid zijn kracht doen in de gemeente, wil het tekort verzoenen. En ons verder tot een toevlucht zijn om Jezus wil. Amen. Wij zingen het vierde van 138, maak u bekend. Collecte voor de kerk heeft opgebracht 3484 gulden en 75 cent. Naar de heren hiervoor hartelijk dank. De tweede huwelijksafkondiging van Peter Achterstraat en Maria van Delen. De bevestiging zal plaatsvinden donderdag aanstaande 13 maart om 14:30. Huisbezoek deze week, maandagavond E.J. van den Brink in de Bazebastraat en W.J. Bonen. Maandag bij P.H. van de Bruinhorst in de Grafhorstweg en bij D. van Beek. Dinsdag bij A.J. van de Polder de Veluweweg en bij G. Morren. De biddag zal gehouden worden op woensdag 12 maart aanstaande. De diensten zullen aanvangen om 10:00 en 7:30. In de morgendienst zal de heilige doop worden bediend. Aangifte voor de doop op dinsdag 12 maart aanstaande om 19:30 in de kerkeraadskamer. En wij zingen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenk gij mij leven. Het vierde vers van 138. Gaat dan zin in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.